Live vanaf het congres Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit neem ik een podcastreeks met deskundigen over intergemeentelijke, internationale en integrale samenwerking tegen ondermijning op. Mijn naam is Danny Vos en ik spreek in deze podcast met Robert Kuipers van de gemeente Venlo over transities in de wereld van criminaliteitsbestrijding. Maar allereerst, wat houdt zijn functie in?
Grofweg gezegd dat alles wat te maken heeft met criminaliteit en overlast binnen de gemeente Venlo, dat ik daar de burgemeester over mag adviseren. En dat ik verantwoordelijk ben om ervoor te zorgen dat er beleid ontstaat en dat dat ook uitgevoerd wordt. En als het specifiek over ondermijning gaat, of ondermijnende criminaliteit, ja, dat is een onderdeel van criminaliteit waar ik een scherp oog voor heb. En dan ben ik ook heel erg geïnteresseerd in hoe groeit de jeugd op in Venlo en hoe kwetsbaar zijn ze voor invloeden waar ze uiteindelijk niet zo heel veel baat bij hebben. Hoe kunnen we voorkomen dat ze in de drugscriminaliteit belanden of andere manieren om het snelle geld te verdienen? En hoe pakken we de gearriveerde criminelen aan? Hoe laten we als overheid merken dat daar een grens ligt?
Je zegt dat je daar een oog voor hebt, voor ondermijnende criminaliteit. Hoe heb je dat gemerkt, dat je daar misschien, dat het meer jouw ding is, zeg maar?
Ja, ik denk dat iedereen in zijn prille jeugd wel iets gaat voelen van, god, dit vind ik interessant en daar zou ik mijn beroep wel van willen maken. Vroeger was er bij mij wel het idee van, ik wil bij de politie. Nou, ik heb nooit voor de politie gewerkt, maar ik zit wel in die veiligheidsbranche. Er zit natuurlijk wel wat spanning en avontuur op. Maar er zit ook wel het idee in dat we een samenleving moeten creëren die voor iedereen prettig is. En ik denk dat het voor mensen die bezig zijn met criminaliteit, dat in feite hun ook niet gelukkig maakt. Uh-huh. Ik denk dat ze daar betere keuzes in kunnen maken en dat we daar ook wat sturing aan kunnen geven.
Ja, je zegt het al, ondermijnende criminaliteit, ondermijning. Nou is dat natuurlijk best wel een breed begrip nog. Ik vraag eigenlijk aan iedereen vandaag, hoe definieer je dat nou? Want het gaat hier vandaag natuurlijk over ondermijning.
Ja.
Wat is het?
Ja, dat woordje ondermijning, daar zit dat woordje onder in, hè? Een beetje onder de oppervlakte. Wat we merken is dat de mensen die heel veel geld verdienen met criminaliteit, bijvoorbeeld drugs of vastgoedfraude, dat zijn vaak mensen die helemaal niet bekend staan als crimineel, die misschien op een hele andere manier bekend staan in de samenleving, maar wel heel veel garen spinnen bij criminaliteit die door anderen gepleegd wordt. Dus het is vaak mensen die in staat zijn om zelf buiten de pakkans te blijven. Misschien op een gegeven moment ook wel omringd door een juridisch cordon, een leger van advocaten. Maar die in de loop der jaren wel hun wortels in de samenleving hebben, maar ook in de criminaliteit. Misschien zelfs ook wel doorgedrongen zijn tot bestuur. En die soms zelfs onaantastbaar zijn. Hè? Dan praten we echt over ondermijning.
Ik ben een artikel van je tegengekomen uit 2018. En daarin gaf je aan dat je 10 jaar daarvoor een gemeente begeleidde bij de ontwikkeling van nieuw integraal veiligheidsbeleid. Daar merkte je dat er niet zo'n behoefte was aan deskundigheid, staat daar.
Ja, wat ik daarmee bedoel is, laten we zeggen, wetenschappelijke kennis, feitenkennis, die wat mij betreft wel hard nodig is om criminaliteit te bestrijden en te voorkomen. Wat je merkt bij gemeentes, en ik werk meestal voor gemeentes, nu voor de gemeente Venlo, is dat ze ook een regisserende taak hebben. Dus ze hebben als taak om alle partners die zich bezighouden met criminaliteitsaanpak bij elkaar te brengen, te inspireren, samen dezelfde kar te trekken. En dat is al een opgave, omdat en dat is helaas de ondermijning die de overheid zichzelf aandoet. Ja. Die overheidspartners, zoals gemeente, zoals politie, zoals openbaar ministerie, vaak ook hun eigen beleid hebben. Alleen maar oog hebben voor andere zaken als het in hun eigen beleid past. En echt integraal samenwerken is als je zegt van, nou, wij omarmen als gezamenlijke overheid, als verschillende overheidspartners, omarmen wij dezelfde doelstelling en die gaan we met z'n allen aanpakken. En dat is al zo'n klus om dat voor elkaar te krijgen, dat als je daar ook nog allerlei inhoudelijke kennis bij doet, ja, dat is vaak too much. Ja. De uitdaging zit hem vooral in het proces.
Merk je wel dat het ten opzichte van 10 jaar geleden, dat daar al stappen in zijn gezet, grote stappen misschien al zijn gezet?
Ja, of ze groot zijn, dat moeten we nog gaan merken. Maar daar waar in de jaren 90 kwam dat woordje integraal op. En we praten nu ook over integraal veiligheidsbeleid. Terwijl als je er goed naar kijkt, hetzelfde integraal is. Maar we hebben bijvoorbeeld met de RIEKS in Nederland, hè, die per eenheid georganiseerd zijn. We hebben in Nederland een stuk of 10, 12 RIEKS. Dat is een soort belichaming van integrale samenwerking. Dus dat zijn de gemeentes binnen een eenheid. Dat is de politie, dat is het Openbaar Ministerie, dat is de Belastingdienst, dat is de Koninklijke Marechaussee. En die RIEKS die zijn nu wat zullen ze zijn, 10, 15 jaar oud. En daar zit echt wel progressie in. Daar ontstaat steeds meer het besef van, het is niet belangrijk dat je van de politie bent of van het Openbaar Ministerie of van een gemeente. Nee, het is belangrijk dat je samen die criminaliteit aanpakt.
Ja. En dat het echt als een meer samenwerking, dus juist, echt als een team. Ja. Je schreef ook dat de verwachting was dat we in de afgelopen jaren en de komende jaren nog grote veranderingen gaan meemaken die de samenleving een compleet ander aanzien geven. Dan quote ik even letterlijk wat er in het artikel stond. Zien we die veranderingen inderdaad al terug in de samenleving?
Ja, die zie je wel terug, alleen die zie je niet van dag tot dag. Hè. Als je kijkt naar kranten en social media, dan is dat vaak berichtgeving van de ene dag op de andere. Maar de echte belangrijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld de uitvinding van internet of de emancipatie, het feminisme, dat zijn hele belangrijke bewegingen, maar die hebben nooit de krant gehaald, omdat ze fasegewijs ontstaan. Uh-huh. Je ziet nu in Nederland, maar over de hele wereld, gigantische transities op het gebied van voedsel, van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten, energie, geld, naar meer het abstracte cryptocurrency. Er zijn allerlei gigantische verschuivingen aan de hand en dus ook in de criminaliteit. Ja. En dat moet je wel kunnen volgen, dat moet je wel kunnen zien om in de gaten te hebben van waar gaan we naartoe en hoe moeten we daar als overheid in meebewegen of juist in ontmoedigen.
Ja, en kan het zo zijn dat bijvoorbeeld in de criminaliteit, want zo'n verschuiving die gaat heel langzaam, waardoor je het soms misschien niet eens doorhebt dat het gebeurt. Is dat een gevaar?
Nou, dat is zeker een gevaar. Zeker ook omdat heel veel beleid op 4 jaar geschreven wordt en heel veel mensen die daadwerkelijk invloed hebben binnen de overheid, bestuurders, een baan hebben voor 4 jaar en dus ook het perspectief vaak niet verder reikt dan 4 jaar, terwijl we hebben het nu over 50 jaar. Uh-huh. Binnen die 50 jaar is op een gegeven moment wel een kanteling en dan gaan opeens zaken razendsnel. En dat is nu ook met criminaliteit en criminaliteitsbestrijding aan de gang. Als je al kijkt naar allerlei mogelijkheden die zich voordoen in analyse, intel, maar ook vanuit de criminaliteit om met bitcoins te werken en met al die encrochats die we gelukkig als overheid ook nog hebben kunnen kraken. Dat is een gigantische winst. Die moeten we niet onderschatten. Maar dat soort zaken, daar konden we 10 jaar geleden helemaal niet over nadenken.
Nee, maar en dan te denken wat er misschien nog allemaal bij komt. Of wat er nog in ontwikkeling is.
Ja, blijf doorgaan.
Hoe wordt daarnaar gekeken? Of hoe zitten ze daar bovenop?
Nou, te weinig. Omdat het nadeel van mensen die bezig zijn met criminaliteitsbestrijding is dat ze heel goed zijn in criminaliteitsbestrijding, maar misschien niet goed zijn in het kijken naar de samenleving en hoe die zich ontwikkelt. Mm-hmm. En dat is een hele andere tak van sport. Dus je moet echt uitkijken dat je niet alleen maar met politie, officieren van justitie, gemeenteambtenaren werkt, maar je zult ook mensen uit de transitiekunde binnen moeten halen. Mensen die trends kunnen zien, mensen die van een hele andere discipline zijn, maar die een onschatbare waarde kunnen hebben in kijken van hoe ontwikkelt criminaliteit zich en wat kunnen wij daaraan doen?
Ja, precies. We gaan even een omslag maken. We gaan het hebben over ondermijnende criminaliteit. Maak jij heel duidelijk het verschil tussen eigenlijk huistuin- en keukencriminaliteit en ondermijnende criminaliteit. Nou maak jij je ook meer zorgen over die ondermijnende criminaliteit.
Nou, dus ik heb ooit het genoegen gehad om met burgemeester van Gijzel te werken, toen burgemeester van Eindhoven. En die zei van fietsendiefstal is ondermijning. En dat vond ik best wel raar toen hij dat voor de eerste keer zei. Maar toen ik erover ging nadenken, toen hij zich ook nader verklaarde, snapte ik het. Fietsen die gestolen worden, die worden in 70-80% van de gevallen gestolen om ze weer door te verkopen. En om vaak in een verslaving te voorzien. Dat kan een gokverslaving zijn, kan een drugsverslaving zijn. En de mensen die dan uiteindelijk er wijzer van worden, van die verslaving, ja, dat zijn weer die ondermijners. Die gaan zelf geen fiets stelen. Maar die fiets wordt uiteindelijk wel verkocht voor een bedrag wat zij uiteindelijk weer op hun rekening bijgeschreven krijgen.
Ja, en dan is een fiets misschien nog een heel, heel simpel voorbeeld. Ja. Maar en wat is dan een groot voorbeeld, wat misschien toch wat heftiger is?
Nou, ik denk dat wat ik met huistuin- en keukencriminaliteit bedoel, dat zijn alle vormen van criminaliteit die je kunt zien. Hè? Inbraken, overvallen, diefstallen, zakkenrollerijen, de high impact crimes zoals we dat noemen. Mm-hmm. Daar worden mensen terecht een beetje bang voor. Hè? Als je dat ziet of als je dat meemaakt, kan zelfs uitermate traumatisch zijn. Ja. Maar het hangt heel vaak vast aan die ondermijnende criminaliteit. En daarom is zowel het delict zelf niet onschuldig, maar ook de mensen die er uiteindelijk geld mee verdienen en er zeg maar een redelijke afstand van hebben, die zijn zeker niet onschuldig, want zij zijn verantwoordelijk voor al die huistuin- en keukencriminaliteit.
Ja, ja. De ondermijnende criminaliteit, dan als we het hebben over de aanpak daarvan, hoe staat de aanpak in Venlo er nu voor?
Ja, nou, ik ben heel optimistisch. We zijn in Venlo begonnen met te kijken van wie in Venlo houdt zich nou bezig met drugscriminaliteit en wie spint daar garen mee. Wie zijn nou echt de criminelen? En daar zou je een top 20 of zo van kunnen maken. Uh-huh. Nou, daar kun je je op richten. Maar je weet tegelijkertijd dat als je dat doet, en stel je zou in staat zijn om al die 20 drugscriminelen achter de dikke deur te krijgen, dan zijn er ondertussen weer 20 nieuwe. Ja. Dus je moet kijken ook naar de volgende generatie. En het doet me zo'n groot genoegen dat we in bepaalde wijken in Venlo, kwetsbare wijken waar veel mensen wonen met verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, zwakbegaafdheid, die dus heel beïnvloedbaar zijn en vaak voor het karretje gespannen worden van de crimineel, in die wijken gaan we kijken of daar renovatie van woningen kan plaatsvinden, nieuwbouwwoningen, zodat er ook mensen kunnen gaan wonen die een andere scholing hebben, die een betere economische situatie hebben, zodat die wijk niet meer alleen kwetsbaar is, maar gemengd wordt, zodat bevolkingsgroepen elkaar ook gaan stimuleren. Uh-huh. En zodat je een heel andere wijk krijgt. Want waar we in Nederland van af moeten, niet alleen in Venlo, overal in Nederland, je ziet het ook in Rotterdam en Zuid, je ziet het ook in Utrecht, je ziet het overal, wijken die kwetsbaar zijn omdat er heel veel mensen wonen met weinig geld en veel problemen, dat blijft de voedingsbodem voor ondermijning. En dat moeten we veranderen en het doet me heel erg deugd dat we daar nu in Venlo aan begonnen zijn.
Oh, maar hoe komt dat dan toch, dat de voedingsbodem is? Die wijken. Ja. Omdat waarom is dat interessant? Omdat er weinig geld is.
Als crimineel ben ik altijd op zoek naar mensen die ik kan beïnvloeden. Die ik kan zeggen van nou, voor weinig ga jij dit en dat voor mij doen. Ja. Mensen die op zoek zijn ook natuurlijk naar een trapje omhoog qua status, dat in de reguliere samenleving niet voor elkaar krijgen met school of met werk. En die denken van nou, dan ga ik wel op een andere manier status verdienen. Nou, dat vindt zo'n ondermijnende crimineel helemaal geweldig. En die kan in dat soort wijken genoeg mensen voor zijn karretje spannen. En als wij als overheid dat soort wijken in stand houden en niet naar wijken gaan met een wat rijker melange van mensen, blijft dit aan de gang en wordt het probleem alleen maar groter.
Ja, precies. En de problemen worden soms groter. Hopelijk natuurlijk niet. Hoe gaat de aanpak van die ondermijnende criminaliteit zich nou ontwikkelen? En hoe heeft het zich misschien de afgelopen jaren ontwikkeld?
Ja, hoe het zich gaat ontwikkelen, dat is een vraag die kun je eigenlijk alleen maar beantwoorden als je continu naar de wereld blijft kijken. In 1965, en dat is nog niet zo lang geleden, vond in Nederland de eerste bankoverval plaats. En de politie ging erachteraan, achter die bankrovers. Dat waren overigens bankrovers uit Frankrijk. Die kwamen naar Nederland toe, want in Nederland lieten ze het bankkantoor 's middags gewoon de deur open als ze een broodje kroket gingen eten. Ja. Zo onschuldig was Nederland. Dus de politie achter die bankrovers aan, ze hebben ze ook te pakken gekregen in die Volkswagen-kevels met sirene. Maar als je toen tegen de politie gezegd had van gefeliciteerd, jullie hebben die bankrovers te pakken gekregen en over 50 jaar gaan jullie EncroChat oprollen of gaan jullie darknet websites oprollen, dan had zo'n politieagent gezegd, waar heb je het over? Ik weet helemaal niet wat dat betekent wat jij nu tegen mij zegt. Ja. En zo zal het over 50 jaar ook zijn. Ja. Maar we kunnen wel zien dat digitalisering natuurlijk een enorme sprong gemaakt heeft de afgelopen 30 jaar. En dat blijft doen. Ja. En waar criminelen steeds handiger gebruik van kunnen maken. Hè, dat is een van de lijnen die je in de gaten moet houden.
Maar is het dan zo dat criminelen altijd misschien wel een stapje voor zijn?
Ja, dat die neiging, of je zou kunnen zeggen dat we die conclusie kunnen trekken als je terugkijkt. Maar als je vooruitkijkt en in de gaten hebt dat De generatie die op dit moment dreigt met één been in de criminaliteit te komen, beïnvloedbaar is door criminelen, maar ook beïnvloedbaar is door, laten we zeggen, de goede wereld. Hè, dan kunnen wij die criminaliteit sterk reduceren. Ik denk niet dat je criminaliteit überhaupt ooit geheel uit de samenleving kunt laten verdwijnen. Uh-huh. Maar het kan wel veel minder dan nu het geval is.
Maar dan is jouw baan ook verdwenen, toch?
Ja, nou daar heb ik hem graag voor over. Ik denk overigens dat over 50 jaar jouw baan ook verdwenen is. Hè? Ja, dus heel veel banen verdwenen over 50 jaar.
Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Nee, daar heb je gelijk. Maar waar moeten we naartoe?
Waar we naarheen moeten, en dit is een beetje een procesantwoord op je vraag, maar beter kan ik het ook niet voor elkaar krijgen. Uh-huh. Wij moeten uit het raam kijken. Hè? Als overheidsmensen die bezig zijn met criminaliteitsaanpak, moeten we niet naar onze beleidsnota's, naar onze verantwoordingsmechanismes, naar onze collega's alleen kijken. Je moet dat er wel natuurlijk een beetje bijhouden. Maar je moet vooral uit je raam kijken. Wat gebeurt er in die samenleving? Wat ontwikkelt zich? En wat is nu belangrijk in plaats van wat we 4 jaar geleden in een van de beleidsplannen hebben afgesproken, maar wat eigenlijk niet meer zo belangrijk is. We moeten veel flexibeler worden, flexibeler qua werk, qua kijken, ook flexibeler qua informatiedeling. Hè. Dat is een punt wat in dit interview nog niet aan de orde is gekomen, maar dat is ook wel echt een probleem binnen de overheid. Ik heb er overigens alle vertrouwen in dat dat ook al opgelost gaat worden, maar dat is op dit moment iets wat ons ernstig belemmert. Dus kortom, ik ben heel optimistisch, maar er zijn nog wel wat blokkades te overwinnen.
Dan ben ik toch nog tot slot dan heel benieuwd naar die informatiedeling inderdaad, want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Waarom is dat zo'n probleem op dit moment?
Nou ja, als ik het puur vanuit mijn eigen beroepsperspectief bekijk, dan werkt dat belemmerend. Maar aan de andere kant is privacy natuurlijk ook een groot goed. Hè? Je wil ook niet dat de overheid alles van jou weet en dat de ene overheid iets deelt over jou met een andere overheid waar je helemaal geen toestemming voor gegeven hebt. Maar dat betekent dat als dat niet bij jou mag, dan mag dat bij niemand, bij geen enkel mens en ook niet bij een mens met een strafblad. Dus enerzijds privacy een groot goed, anderzijds als overheidsprofessional heb ik er vaak enorm veel last van, is het enorm frustrerend en we moeten daar een weg in zien te vinden die we nu nog niet gevonden hebben, maar waar ik wel alle vertrouwen in heb dat we die gaan vinden.
Oh, daar moet de aandacht dus ook naartoe.
Ja.
Meneer Kuipers, dankjewel en heel veel plezier vandaag.
Ja, dankjewel. Jij ook bedankt.